Het is 5 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We beleven niet de spannendste voorverkiezingen ooit in Amerika. Het moet al raar lopen als straks niet Joe Biden voor de Democraten en Donald Trump voor de Republikeinen een gooi gaan doen naar het Witte Huis. Maar terwijl Trump gesterkt uit de voorverkiezingen lijkt te komen, loopt Joe Biden averij op. Dus hoe belangrijk is Super Tuesday straks? En maakt Biden een kans tegen Trump?
Super Tuesday Eve, if you will. President Biden and Donald Trump are inching closer to a potential rematch in November. And new CBS polling finds Trump actually leads the president by 4 points in a hypothetical matchup.
Steven de Voer, jij volgt voor ons alles wat Amerika en de presidentsverkiezingen betreft. Het is Super Tuesday, dan trekt er heel veel volk naar de stembus in Amerika.
Ja, ongeveer, dat is iets meer dan een derde van het aantal gedelegeerden. De gedelegeerden, dat zijn die mensen die nu worden aangeduid.
Ja.
En die dan straks in die enorme vergaderingen die de nationale conventies van beide partijen in de zomer zijn, die dan formeel beslissen wie er hun genomineerde wordt.
Ja.
Maar dus meer dan een derde wordt op één dag tegelijkertijd verspreid over een 15-tal staten verkozen. Dus ja. Daarom wordt dat Super Tuesday genoemd.
Ja, inderdaad. Een hele Super Tuesday. 15 staten, zoals je zegt. Is er één staat hier wat bovenuit springt qua aandacht of interesse?
Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. In aantallen sowieso de twee grootste staten van het land, Californië en Texas, zitten erbij. Dus dat gaat over, uit Californië alleen komen er 169 afgevaardigden.
Okay.
Op die 2000 en zoveel die in het totaal zijn. Dus ja, uiteraard is dat belangrijk.
Mm-hmm.
Maar het gaat ook vaak over wat zal mij verrassen. En wat dat betreft zijn er twee die, denk ik, wel extra interessant zijn. Dat is enerzijds North Carolina, omdat dat typisch zo'n staat is die een beetje van statuut aan het veranderen is. North Carolina was vroeger heel duidelijk een republikeinse staat,
ja.
Maar is door de verstedelijking, Charlotte is een van de snelst groeiende steden in de Verenigde Staten,
mm-hmm.
is meer en meer een swing state geworden. Dus daar is altijd boeiend om te kijken wat daar gebeurt. En iets anders is Colorado.
Ja.
Colorado was de eerste van de ondertussen 3 staten die hebben gezegd dat Donald Trump niet op de kieslijst mag staan,
mm-hmm.
op basis van het stilaan beruchte 14e amendement bij de grondwet, dat zegt dat al wie ooit heeft meegedaan aan een rebellie tegen het land, dat hij geen kandidaat meer mag zijn.
Ja.
En dinsdag op Super Tuesday wordt daar dus gekozen. En nu gisteren opeens, het Supreme Court, dat nooit werkte dit weekend,
mm-hmm.
heeft opeens een persbericht uitgevaardigd om te zeggen dat ze op maandag nog met een belangrijke beslissing zullen komen. Ja, iedereen gaat ervan uit dat dat zal gaan over die kwestie.
Ja.
En zo goed als zeker gaan die beslissen dat die beslissing om Trump van de lijst te weren, dat die ongeldig is en dat Trump dus wel gewoon mag doen.
Ja, want voor de duidelijkheid, het is maandagochtend als we dit opnemen. En nu, als je luistert, is het dus Super Tuesday. Weten we dan straks wie de nominatie binnenhaalt, Steven?
Formeel nog niet. Laat ons wel wezen.
We weten
dat ook als we dit opnemen op maandagochtend al.
Ja.
maar nee, als het gaat over het formele aantal,
uh-huh.
wanneer dat dus bij de beide partijen één kandidaat de helft van het totaal aantal gedelegeerden al binnen heeft, nee, dat kan nu nog niet. Zelfs als Biden en Trump, die allebei in hun partij al een hele grote voorsprong hebben, nu nog alles bij elkaar halen. Ja, het is maar een derde van het totaal. En we hebben er nog niet zoveel gehad, dus nog net niet. Maar dat komt er wel binnenkort aan. Het is mathematisch mogelijk om het binnen te hebben op 12 maart voor Trump en op 19 maart voor Biden.
Ja, oké. Van waar komt dat idee, Steven, om zo'n Super Tuesday te houden? Want ja, dat is toch iets geks, hè?
Ja, wel, in de zin dat we het vandaag kennen, is dat heel duidelijk ontstaan doordat staten, vaak ook kleinere staten, de indruk hadden van, ja, zo op ons eentje wegen wij precies niet. Maar natuurlijk, strikt theoretisch gezien, niet klopt. Iedere stem is een stem, maar het gevoel dat je niet meetelt was heel groot. Dus ja, als we ons eens verzamelen. En er is een hele concrete geboortedag geweest. Dat is meteen na de verkiezingen van 1984. Uh-huh. Ronald Reagan, de Republikein, was in 1980 president geworden. Was bijzonder populair.
Ja.
En in 1984... Zijn uitdager toen was Walter Mondale, uitgesproken progressief. Mm-hmm. En die is toen verschrikkelijk in de pan gehakt door Reagan. Mm-hmm. Bij de Democraten hebben ze toen een serieuze postmortem gedaan en gezegd van, wat is hier gebeurd, jongens? Dit was echt wel niet de bedoeling.
Mm-hmm.
En toen hebben de Democraten uit de zuidelijke staten, ik moet nu eventjes een klein beetje geschiedenis leesgeven.
Ja, dat is interessant.
Nee, maar wat we vandaag kennen als Republikeinen is gelijk aan rechts, Democraten is gelijk aan links. Enfin, links op zijn Amerikaanse dan. een beetje progressief.
Ja, ja, ja.
En de Republikeinen, daar zitten de racisten.
Ja.
Dat is niet altijd zo geweest. Nee, vroeger, nee. De kleine blanke man in de zuidelijke staten stemde om economische redenen wel op de Democraten, maar daar zaten ook de grootste racisten.
Ja, ja, ja.
En dat was in de jaren 80 was dat al wel grotendeels veranderd en eigenlijk omgedraaid van partij, maar toch, de Democraten in het zuiden waren toch altijd wel een flink stukje rechtser en conservatiever dan die in het noorden.
Oh ja.
En dus toen, na die afslachting van Mondale, hebben die in het zuiden gezegd van ja, nu zie je wel, hè, als je in het begin voorverkiezingen daarboven houdt, dan krijgen we zo'n onmogelijke, door de centrumkiezer absoluut niet geapprecieerde, echt linkse kandidaat.
Mm-hmm.
En op die manier verliezen we alle verkiezingen.
Ja, ja.
Dus laat nu in het vervolg de stem van het zuiden, die dus wat meer naar het centrum ligt,
mm-hmm,
van het totaal, laat die wat meer meetellen. Geef ons wat meer power. En dus hebben de zuidelijke staten zich beginnen bundelen.
Ja.
En is op die manier eigenlijk het begrip Super Tuesday ontstaan.
Ja, ja, ja.
Dat heeft niet altijd gewerkt.
Mm-hmm.
Er zijn nog bekende gevallen geweest waar dat Super Tuesday geen kleur bekende. In 2008, tussen Barack Obama en Hillary Clinton, was het op enkele tientallen na zelfs ongeveer echt gelijk spel op die dag tussen die twee.
Ja, ja.
Maar over het algemeen is wel gebleken dat die Super Tuesday, omdat hij dus ook redelijk vroeg in de race zit, dat hij wel degelijk zoveel gedelegeerden oplevert,
ja,
dat het moment is dat het vaak wel zo'n beetje beslist is.
Dat het wat in de plooi valt. Maar goed, de voorwaarde is dan natuurlijk wel dat het nog een beetje spannend is voor Super Tuesday. En dat is nu niet het geval.
Nee, nee, het wordt niet de meest Super Tuesdays die we ooit hebben gehad eigenlijk. Nee, dat is wat problematisch natuurlijk. Je organiseert zoiets om beslissend te zijn. En in een jaar als dit, ja, heb je toch sterk de indruk dat de kaarten al volledig geschud zijn.
Mm. Waarom gaat het nu eigenlijk door, Steven? Want het kost natuurlijk allemaal veel geld en het lijkt al helemaal duidelijk, het heeft toch geen nut meer. Ja.
Nee, dat is waar. Dat kun je zeggen, maar dat zou natuurlijk echt wel een negatie van de democratie zijn. Hè?
Mm-hmm.
Als je merkt, omdat er de helft van de club voor u al heeft gestemd, en dat ze dan zeggen van oké, we stoppen ermee, we hebben een winnaar, dat is niet plezant voor de anderen. Je hebt de indruk dat je absoluut niet gehoord wordt.
Mm-hmm.
Dat is sowieso een probleem in de Verenigde Staten. Hè? Het is een ingenieus systeem om mensen te verkiezen dat ze hebben, maar het laat mensen in de kou staan, mm-hmm, of het gevoel geven van in de kou staan. Denk gewoon al eens aan de algemene verkiezingen, waar dat iedere keer opnieuw de beslissing valt in dezelfde 6 of 7 strijdstaten, waardoor die van die andere 43 of 44 staten de indruk hebben van wat ik ook stem, het maakt geen verschil.
Mm-hmm.
Dat klopt niet, maar het geeft wel dat gevoel.
Ja.
Maar als dan ook nog eens bij de voorverkiezingen, zodra dat er een meerderheid is of een meerderheid in de buurt komt, dat ze dan al zeggen van oké, de rest heeft geen zin meer. Wat moet je dan gaan vertellen tegen de mensen die nog in mei of in juni een voorverkiezing hadden?
Ja, ja, ja,
dus
ja.
Nee, laat dat proces maar rustig zijn gang gaan. Het zal legitiemer overkomen.
Laat ons eens kijken naar de Republikeinen. Daar heb je natuurlijk Donald Trump, maar je hebt ook Nikki Haley.
The media has been like all over themselves trying to figure out why I'm not getting out of this race. Why does she keep fighting? What's she doing? Well, first of all, when 70% of Americans say they don't want Donald Trump or Joe Biden, yes, I'm going to keep on fighting.
En, straffe van banaal. Ze heeft een overwinning binnengehaald afgelopen weekend.
Enfin, ik ben neutraal. Ik ben ook zeker niet zo'n fan van Nikki Haley. Maar ik bedoel, voor haar kam dan ze heeft een overwinning gehaald. Ik denk ergens dat, ook al is het compleet symbolisch en verandert het zo goed als niks aan haar overblijvende kansen, ik denk toch dat het Donald Trump een beetje zal steken, omdat hij wel stilaan zal gedroomd hebben van alle 50 voorverkiezingen te winnen.
Get everyone you know to the polls so we can trounce Haley. She's I haven't heard about her in about a week. Has anybody know? She was going around every show, Donald Trump this and that. That wasn't working too well.
Wat was dus in Washington D.C.
Washington D.C., dat is een verhaal apart. Trump, toen hij president was, die liet zich in de stad Washington niet zien, omdat de stad hem ook niet lust.
Ja.
Het is echt absoluut een haat-haatverhouding tussen die twee.
Ja.
Daar zijn wat Trump betreft wel duidelijke redenen voor. Hij zegt het letterlijk. Hij zegt, Washington is een stad van zwarten, sterke zwarte populatie, en van dikbetaalde ambtenaren. En hij houdt van geen van de twee en geen van de twee houdt van hem. Eén, toen hij de president was, heeft hij eigenlijk heel het regeerapparaat belachelijk gemaakt in de ogen van een serieuze ambtenaar. En twee, zijn nogal sinistere plannen voor als hij opnieuw president wordt, die bevatten onder meer het idee dat hij geen trouweloze ambtenaren meer wil, dat hij dus eigenlijk de hele ambtenarij ongeveer wil afdanken en wil vervangen door contractuelen van wie hij meer trouw kan eisen.
Ja, ja.
Kortom, hij is daar niet populair. Zelfs blijkbaar niet onder de weinige republikeinen in Washington. En dat blijkt dus, omdat Haley had, als ik me nu uit het hoofd niet vergis, heeft 68% gehaald of zo. Dus echt een afstraffing zelfs.
Mm-hmm.
Maar goed, natuurlijk dat Trump-kamp dat nu afdoet als het moeras.
Ja.
Is zichzelf aan het beschermen.
Inderdaad.
Dus veel verschil zal dat niet maken voor Haley, maar het is een beetje een opsteken.
Ja, maar zij hoopt vooral dat Trump nog veroordeeld wordt, zodat zij toch in de race kan stappen.
Ja. Dat is ongetwijfeld de reden waarom dat zij achterblijft. Enfin, dat en ook wel, ik denk dat Haley ook sterk aan de over 4 jaar denkt, met in haar achterhoofd dat het nu op dit ogenblik toch om zeep is. Er is te veel ruzie met Trump om nog te kunnen rekenen op dat hij haar als running mate zou vragen of zo.
Mm-hmm.
Maar dat, ofwel omdat Trump verliest, wat dan de zoveelste keer verlies zou zijn, ofwel als hij wint, maar effectief een heel erg sinistere president zou willen zijn, dat in één van beide scenario's toch de volgende jaren sterk het idee zal beginnen leven van, Nikki Haley had eigenlijk altijd al gelijk.
Ja.
Dus daar mikt zij op.
Ja. En bestaat de kans dat Trump door die processen toch niet mag meedoen? Of is dat eigenlijk ontstaan?
Hij mag sowieso meedoen. Zelfs als hij multiple keren veroordeeld wordt tot 20 jaar gevangenis, mag hij nog meedoen. Er staat niks in de wet dat zegt dat een biased klant geen president mag worden. Dus dat mag sowieso. Nu is het natuurlijk wel zo dat, als hij veroordeeld zou worden, er is een ruime meerderheid, 36% van de kiezers, bleek bij zo'n peiling in South Carolina onlangs, 36% van de Republikeinse kiezers heeft gezegd, als Trump strafrechtelijk veroordeeld wordt, dan stem ik niet op hem. Dus het is absoluut belangrijk dat die processen er komen.
Maakt een groot
maar het probleem is dat het grootste en meest in het oog springende, het meest beschadigende voor hem, op de lange baan is geschoven, doordat het Supreme Court ertussen is gekomen en zo. En zeer de vraag of het nog lukt om dat af te ronden voor verkiezingsdag 5 november.
Ja. Dat wat betreft de Republikeinen, laten we ook even naar de Democraten kijken.
It's about how old your ideas are. Look, I mean, this is a guy who wants to take us back. He wants to take us back on Roe v. Wade. He wants to take us back on a whole range of issues that are 50, 60 years, they've been solid American positions.
Daar is Joe Biden toch ook heer en meester, hè?
Ja en nee. Hij wint die voorverkiezingen met zeer grote voorsprong, omdat hij ook nauwelijks tegenstand heeft.
Mm-hmm.
Maar Biden zal toch wel behoorlijk geschrokken geweest zijn van wat er vorige week in Michigan gebeurde.
Mm-hmm.
Michigan, waar zeker in de streek rond Dearborn, in de buurt van Detroit, mm-hmm, waar een sterke concentratie aan Arabische Amerikanen woont.
In Dearborn, Michigan, which is majority Arab American, 3 in 4 voters selected uncommitted.
Waarbij dat de factor Gaza heel sterk is gaan spelen.
100,000 people, 13% of Democratic primary voters, went out and cast ballots for uncommitted rather than voting for Biden.
Men verwijt Biden dat hij veel te zacht reageert op wat regime Netanyahu daaraan doen is, dat Biden te veel vriendje van Israël wil blijven.
The uncommitted protest vote was largely in reaction to the Biden administration's handling of the war in Gaza.
En dus om die reden wordt er echt wel heel veel scherpe kritiek op hem geleverd.
Ja.
En was er een organisatie, Listen to Michigan, die heeft opgeroepen om niet op Biden te stemmen,
okay,
maar wel op een onbestemde kandidaat.
Oh ja, 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 ja.
En dat heeft 13% daar gedaan.
Hmm.
Dat is toch wel een serieuze desavouering van Biden als kandidaat. En dus de vraag is maar of dat in andere staten bij Super Tuesday dat voorbeeld gevolgd gaat worden.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dat die wint sowieso. Maar hoeveel afvalligen zijn er?
Ja, ja, ja. En vooral, hoeveel afvalligen zullen er dan zijn op de eigenlijke verkiezingsdag?
Dat is het punt. In welke mate? Maar dat is ook natuurlijk, dat op zekere hoogte kun je zeggen, het is nog 8 à 9 maanden tot aan de verkiezingsdag. Wat gebeurt er ondertussen nog tussen Israël en Gaza?
Ja.
Wat gebeurt er voor de rest allemaal nog? Het is niet noodzakelijk zo dat al wie nu dat verontwaardigd signaal wil geven aan Biden, dat die niet meer overtuigd kunnen worden om uiteindelijk in november toch te komen opdagen als het alternatief nog veel erger is voor hen, namelijk Trump. Maar goed nieuws is het sowieso niet. Het enthousiasme voor Biden is sowieso erg matig, blijkt uit een nieuwe peiling ook. Het ziet er niet goed uit voor Trump, vanwege die processen en zo.
Mm-hmm.
Maar het ziet er zeker ook niet goed uit voor Biden. Dit zijn de zeer merkwaardige verkiezingen, waarbij dat je een race krijgt tussen twee kandidaten die historisch onpopulair zijn.
Ja, de race tussen de stervende zwanen, noemen ze dat
echt,
in de koers.
Echt, ja.
Straks kijken we nog naar de echte race om het Witte Huis, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Politiek smeekt om je stem, de zondvloed zonder hem. Ze roepen brullen luid, wie kan er nog aan uit? Nu alle redelijkheid zeldzamer lijkt te zijn, dan haalt het van de lijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Steven, terug naar jou. Die primaries, die voorverkiezingen, dat ligt toch min of meer vast wie het zal worden en wie het tegen elkaar zal opnemen in november. Maar wie het dan zal halen, daar durf ik precies niet om te wedden.
Nee, ik denk eerlijk gezegd dat veel meer mensen stilaan wel beginnen te wedden en dan wel te wedden dat het Trump wordt.
Ja.
Ik doe daar niet per se aan mee. Het is, zoals gezegd, nog 8 of 9 maanden en maanden waarin dat onder meer wellicht dan toch enkele van die processen zullen spelen en een heleboel andere dingen kunnen gebeuren. Op dit ogenblik ziet het er niet goed uit. Hè? Een nieuwe peiling van de New York Times, waarin dat 48% aangeeft om voor Trump te gaan stemmen tegen 43% voor Biden. Op zich is dat helemaal niet zo definitief als het klinkt, maar de tendens is wel dat Trump in de lift naar boven zit en Biden in de lift naar onder.
Mm-hmm.
En binnen die tendens is extra tricky voor Biden, dat hij echt in de coalitie eigenlijk die hij had de vorige keer, dat hij daar de zwaarste klappen krijgt. Vrouwen bijvoorbeeld. Vrouwen zijn altijd meer voor de Democraten gegaan dan voor de Republikeinen. En dat was zeker zo in 2020. Maar op dit ogenblik wordt de vrouwelijke stem volgens die peiling ongeveer eerlijk verdeeld tussen Trump en Biden. En dat is een serieus verlies dus tegenover de vorige keer.
Uh-huh.
Hetzelfde onder Latino's en Zwarten.
Uh-huh.
Die vorige keer ook duidelijk voor Biden gingen. En waar nu, daar zeker, ik wil niks veralgemenend zeggen, maar het is wel gewoon feitelijk zo dat het gemiddelde opleidingsniveau daar wat lager ligt. En dat zeker onder mannen daar het argument of het gevoelen van dat je een echte vent moet hebben als president.
Mm.
En dat Biden oud en zwak is en Trump krachtdadig, dat echt wel serieus averij aan het veroorzaken is voor het Biden-kamp.
Yeah.
Dus ja, als je bij de bevolkingsgroepen die normaal gezien echt uw handelsfonds zijn, als je daar sterk begint te verliezen aan Trump, dan ziet het er niet goed uit.
Ja, is het dan echt enkel dat imago? Want ik heb toch altijd gehoord dat mensen vanuit hun portefeuille stemmen tussen aanhalingstekens. En zo slecht gaat het niet met Amerika, nee, he, op nee, economisch vlak.
Nee, maar er is een zeer, zeer vreemde situatie. Hoor. En op het ogenblik de ene analyse na de andere verschijnt erover. Waar zit de discrepantie? Hoe komt het dat alle economische indicatoren staan op goed tot zeer goed weer?
Ja.
In de Verenigde Staten dan. Hè? Mm. De groei is groot, de werkloosheid is laag, de inflatie is min of meer onder controle stilaan. Mm-hmm. Alles loopt op papier prima. En de kiezers geven aan dat ze het niet zo voelen. Een grote meerderheid ook zegt in deze peiling dat ze er onder Biden economisch op achteruit zijn gegaan. Waarbij volgens experts ook speelt dat kiezers zeker in een laatste jaar van een presidentiële termijn ook met hun geheugen oordelen. Ja, ja. En dus het niet zozeer niet meer hebben over het, hoe het nu is, maar hoe het de afgelopen 3 jaar is geweest.
Hmm.
Dus wat gebeurt er de volgende maanden tot in de herfst? Wordt die economische heropleving wel veel duidelijker? Ook gewoon in het dagelijkse leven voor de gemiddelde Amerikaan. Ja, dan ziet het er opeens terug een stuk beter uit voor Biden. Maar zolang dat die het gevoel hebben van ze kunnen me wat met hun statistieken, ik vind het niet, dan werkt het tegen Biden.
Ja, oké. Okay. Tot slot, Steven, je hebt ooit verteld dat Biden nog maar best hoopt dat Donald Trump het zal halen, want tegen Nikki Haley zou hij het veel moeilijker hebben, want zij is natuurlijk wel jong en levendig.
Nog moeilijker is stilaan het woord. Ik vrees dat hij tegen Trump ook behoorlijk moeilijk begint te krijgen. Maar dat klopt en dat blijkt ook uit de peilingen. De recentste peiling geeft aan dat in het stilaan wel zeer hypothetisch geval dat Haley kandidaat zou worden, dat ze Biden verslaat met meer dan 10% voorsprong. Echt zeer, zeer duidelijk. Mm-hmm. Dus inderdaad, voor de Republikeinen, voor het Republikeinse establishment, zullen we maar zeggen, zou het beter zijn Haley als kandidaat, maar je kunt uw eigen kiezers niet dwingen. En het wordt dus duidelijk Trump. Maar Haley is wel een interessante factor die ook wel hoop geeft aan het Biden-kamp. Want al leidt zij de ene nederlaag na de andere, toch zie je wel probleempunten voor Trump ook, hoor. In South Carolina bijvoorbeeld, enfin in het algemeen, maar South Carolina viel dat erg op, wint Trump overal op het platteland.
Mm-hmm.
Maar in de steden verloor hij daar van Haley.
Ja, en, dat was haar staat als gouverneur.
Dat was haar staat als gouverneur, maar los daarvan, het zal in andere staten ook gebeuren.
Ja.
Je merkt dat zodra dat de kiezers stedelijker en hoger opgeleid worden, dat ze niet op Trump stemmen.
Mm-hmm.
En sterker nog, van die kiezers van Haley, en dat zijn er dan uiteindelijk, ze verliest altijd duidelijk, maar dat zijn er toch grosso modo toch nog altijd 2 à 3 op de 10. Daarvan zegt 60% dat als Haley de kandidaat niet wordt, dat ze niet gaan stemmen voor Trump.
Ja.
Dus als de democraten in zak en as zitten en stiekem denken van hadden we maar een andere kandidaat dan oude Joe, dan hebben de republikeinen eigenlijk datzelfde sentiment. Die zeggen als dat klopt, dat gaat toch uiteindelijk wel gebeuren hoor, dat onbesliste kiezers zich tegen Trump gaan keren omdat wie nu nog niet beslist is, uiteindelijk toch wel, dat is een taal wordt fascistoïder met de dag. Dus dat zit al niet goed. Als ook een flinke hap van de republikeinse kiezers, van die Haley-kiezers nu, gewoon niet komt opdagen voor hem, dan hebben ze bij de republikeinen dus ook een probleem met Trump.
Ja.
Het is echt de blinde tegen de lamme die
hier laat zich Ja, heel opvallend. Goed, we blijven het volgen. Steven de Voer, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.